Broeders en zusters, ik wil jullie meenemen naar een smederij, laten we zeggen ergens in de middeleeuwen. Toen waren er nog duizenden, heb ik ergens gelezen. Het valt mij op dat er heel veel rook is, heel veel vuur. Het stinkt een beetje daar en het is een rokerige, donkere ruimte. Je hoort het geluid van hamers die voortdurend inderdaad op een ijzer slaan. En een man die ook een roet op zijn gezicht slaat voortdurend op een stuk ijzer om er iets moois van te maken. En ja, hij heeft daar wel voor dat vuur nodig, waardoor dat ijzer inderdaad gaat gloeien en waardoor het buigbaar wordt, buigzaam wordt. En verder valt op dus inderdaad dat vuur. En dat zie je hier ook heel duidelijk in op dit plaatje. Een hevig brandend vuur. En ja, af en toe gooit hij zijn metaal ook in een em of een vat met water om het af te laten koelen. Maar ook af en toe gooit hij dat metaal in dat vuur. En de werkbank ligt bezaaid met allemaal gereedschappen. Aan de muren hangen allemaal gereedschappen. Tangen en dingen om dus uiteindelijk een mooi kunstwerk te krijgen. Heeft hij van allerlei apparaten en allerlei dingen nodig. Hè? Voor de een een ploeg, misschien een boer die zijn ploeg kapot is. Of een ridder die zijn zwaard moet maken. Allerlei mensen komen in en uit die smederij. En ja, het heeft wel iets romantisch beeld, denk ik zo, hè, dat plaatje. Maar er is één heel belangrijk onderdeel wat gemist wordt op dit plaatje. Wie weet wat het onderdeel is, wat in elke smederij, als je nu in een museum bent, kun je het nog steeds soms zien. De blaasballig, heel goed. De blaasballig, ik heb hem meegenomen. Ja, maar niet zo groot zoals in het... In de smederij, dit is er eentje uit Klimmen, via de familie Prins. Ja, dit is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Ik heb op het volgende plaatje nog eentje verder. Als het goed is, ja. In zo'n smederij zijn de blaasballigen vele, vele malen groter. Je ziet dus inderdaad dat daar linksboven bij die man een hele grote blaasballig is. Omdat vuur... hevig te laten branden, is dus een blaasballig nodig. Hè? Dit is voor een klein vuurtje en hij is al een beetje lek. Dus hij functioneert ook niet helemaal. Maar het is in ieder geval wel een heel mooi apparaat. Hè? Dat is een heel mooi ding, ook voor je barbecue misschien. Maar die, om die een beetje aan te blazen. In ieder geval, die blaasballig is ontzettend belangrijk. En die wordt gemist op dat eerste plaatje. Maar dit is een metafoor. Hè? Die hele smederij is eigenlijk een prachtige metafoor... Voor ons als gemeente, maar ook voor u als christen. En met Pinksteren, dan vieren we, dan gaan we inderdaad daar weer aan terugdenken, dat Gods vuur uit de hemel kwam. In de harten van zijn leerlingen, in de harten van zijn discipelen. En Gods binnenkant, zeg ik altijd met Pinksteren, is het Gods binnenkant in onze binnenkant. Gods geest in onze geest. En dat goddelijke vuur, dat kwam in de harten van de discipelen. En inderdaad is dat een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel, het vuur. Vuur is dus essentieel voor die smederij. Vuur is ook essentieel in het Oude Testament om de offers aan te steken. Vuur is in de Bijbel heel belangrijk. En ons hart kun je eigenlijk vergelijken met zo'n stuk metaal. En vanuit onszelf is ons hart koud, niet te buigen, het is kil en koud. Maar als Gods vuur daarop komt, erin komt... Dan worden we buigzaam. En kan God er iets van maken. En dat zie je heel mooi in Romeinen 5 vers 5. Dat was met dat hart dat plaatje. In Romeinen 5 vers 5 staat: door de Heilige Geest wordt de liefde van God in onze harten uitgestort. En dan wordt dat koude metaal, dat koude hart, wordt warm. Verwarmd, wordt gevuld, wordt buigzaam. En die werkplaats van die smid, dat is eigenlijk dus het leven. Of je zou kunnen zeggen, de gemeente waar we gesmolten, gevormd, gesmeed, gebutst en soms ook geslagen worden. En God heeft heel veel werktuigen, heel veel op zijn werkbank liggen, om ons inderdaad zo te maken zoals hij voor ogen heeft. En het is niet fijn om geslagen te worden af en toe. En af en toe een hamer op je hoofd te krijgen. En dat kan tijdens het lezen van een stukje uit de Bijbel of kan tijdens een preek zo zijn dat je soms het gevoel hebt van... Of door de dingen die je meemaakt in je leven, ziekte of andere dingen, dat je echt het gevoel hebt dat er op je geslagen wordt. Maar uiteindelijk mogen wij geloven dat God een kunstwerk aan het maken is. En dat hij aan het einde van het leven En dat is niet zozeer aan de buitenkant natuurlijk, maar een kunstwerk van binnen. Een mooi kunstwerk wat God bezig is om te maken. In Gods smederij. En dat kan inderdaad wel eens knetteren. De vonken kunnen er wel eens van afvliegen. En soms hebben we het gevoel dat het niet goed komt. Dat er niks van te maken is. En ook in onszelf hebben we onze eigen ik ook nog, waar we net van lazen, Romeinen 7. Maar God weet wel wegen om ons inderdaad te vormen en te smeden. En de discipelen die zijn ook 3 jaar lang door God gevormd, gesmeed in zijn smederij. Heeft hij 3 jaar lang met hun werk gehad. En hij heeft best wat klappen uitgedeeld, om het zo maar te zeggen. Want hij had wel wat moeite met sommige discipelen, met best pittige karakters. Maar God, Jezus, was geduldig. En hij bleef bezig om een mooi kunstwerk ervan te maken. En uiteindelijk gaf, denk ik, en voor Petrus was dat sowieso, toen hij hem 3 keer verloochend had, kwam de genadeklap. Petrus die had Jezus 3 keer ontkend. Maar ook staat er dat alle discipelen wegvluchten alle kanten op. Dus ze waren allemaal de weg kwijt. Ze hadden allemaal geen zicht meer op wat Jezus nou precies van plan was. Hun hele wereld stortte in. En ze waren allemaal, ze wisten niet meer hoe het moest. En dat vind ik het mooie van het evangelie iedere keer. Het mooie van de Bijbel, het mooie van Jezus. Iedere keer staat er weer, ook hier in dit gedeelte. En Jezus kwam weer naar ze toe. En hij zei, vrede is er voor jullie. Geen verwijt, geen oordeel. Hè, want ze allemaal weggegaan waren bij Jezus. Nee, hij komt naar ze toe en hij zegt, er is vrede voor jullie. En hij komt weer naar ze toe. Hij zoekt ze weer op. En dat is het heerlijke, mooie van het evangelie. Het goede nieuws, dat Jezus iedere keer weer naar ons toe komt. En hij gaat weer verder met zijn kunstwerk. Nou, even terug naar die blaasballen, die metafoor van die smederij. Want wat is nu die blaasballen? Ik heb het gehad over het vuur, dat is de Heilige Geest, over dat metaal, dat zijn wij. Die smid is God. Maar wat is nou die blaasballig waardoor dat vuur blijft branden? Wie denkt het te weten? Sylvia. Dat is dat vuur. Hoe blijft die geest, hoe blijven we nou vervuld met de Heilige Geest? Hoe blijven we nou dat vuur in ons branden? Het is dus niet de geest, nee. Het woord, zou je kunnen zeggen. Nou, het is het gebed. Het gebed om de Heilige Geest. Dat je zegt, vul mij met uw Heilige Geest. Het gebed is iedere keer weer die blaasballig die wij als gemeente, dat is een hele grote, in het groot, maar ook in het klein, in jouw persoonlijk leven, heb je die blaasballig nodig, waardoor je weer gevuld wordt. En het gebed, allereerst het gebed van Jezus. En dat is dat wat hij hier ook zegt, in Lucas 2. Voordat zij hem allemaal hebben verlaten, zei Jezus, ik zal jullie zeggen, jullie zullen zwaar op de proef gesteld worden, maar ik heb voor jullie gebeden. Ik ben bezig geweest om voor jullie te bidden dat jullie geloof, jullie vuur niet uitdooft. Dus dat is allereerst heel belangrijk om te beseffen. Hij is het die voor ons bidt, als de hoge priester, ook op dit moment. Hij blijft voor ons bidden. Als hij ziet dat zijn kinderen het zwaar te verduren hebben, is hij aan het bidden. Als wij misschien niet eens meer kracht hebben om te bidden, is hij aan het bidden. Maar ook wij als gemeente hebben de taak om die blaasballig iedere keer te pakken. En iedere keer weer te zeggen, Heere, ik kan het niet. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Dus ook het persoonlijke gebed van de gelovigen. Dat is de zuurstof voor de gemeente. En ik geloof dat als de gemeente stopt, als jullie persoonlijk allemaal stoppen om voor de gemeente te bidden, voor Jan te bidden, voor de mensen te bidden, dan worden we een koude, kille gemeente. Gaat dat vuur langzaamaan doven. Er zal misschien nog wel een waakvlammetje overblijven. Maar hoe meer wij die blaasballig pakken, hoe meer wij bidden, hoe meer wij verlangen, uitzien naar Pinkster. Daarom hebben wij 10 dagen van gebed, omdat we zo belangrijk vinden om die blaasballig te pakken, om te zeggen, Heilige Geest, u maakt het verschil. U bent de wet, die wet van de geest die ons omhoog stuwt. Dus wij hebben de Heilige Geest nodig. Anders worden we een koude, kille gemeente waar het liefdevuur zal doven. En daarom die blaasballig. Onthoud dat. Die metafoor van de blaasballig. Komt er zo nog wel op terug. Even iets over Lucas 24. We hebben aanstaande donderdag het hemelvaart gaan we vieren. Hemelvaart is eigenlijk Jezus die op de troon gaat zitten. Hij wordt gekroond als koning in de hemel. Het is een prachtig feest om te vieren. En dat Jezus de plaats naast zijn vader op de troon krijgt. En dat hij het verdient om gekroond te worden. En nu, in het gedeelte van Lucas 24, is Jezus nog vlak voor zijn hemelvaart. Hij geeft ze in die tijd van 40 dagen is dat geweest, allerlei bemoedigingen, vertroostingen. Hij geeft ze instructies. Hij zoekt mensen persoonlijk op. Dus hij gaat persoonlijk langs bij sommige mensen met wie hij nog moet spreken. Maar hij gaat ook bij zijn discipelen zoekt hij hier op. Met zijn alle zijn ze bij elkaar, angstig en zeer bevreesd, maar hij zoekt ze op om ze te bemoedigen. Dat doet hij in die 40 dagen tijd. Maar het is anders dan daarvoor. Daar was hij voortdurend bij hen. Nu is hij, zo af en toe, verschijnt hij en gaat hij weer weg. Verschijnt hij, gaat hij weer weg. En dat is wel anders. Maar in ieder geval, hij heeft al heel veel in die 40 dagen gedaan. En ik wil er eigenlijk drie dingen uithalen. Wat hij dan in die 40 dagen gedaan heeft, wat ik even belangrijk vond voor deze preek. En het eerste, wat hij doet, zie je in vers 45. Hij opent hun verstand. Hij geeft, Jezus is degene die ons verstand kan openen. En die dus dat je de Bijbel gaat begrijpen. Er zitten hier veel mensen, zitten mensen onder ons, die de Bijbel nog niet zo goed kennen. Die nog niet zo vertrouwd zijn met de woorden van de Bijbel. Nou, hier staat dat Jezus je verstand kunt openen. Ik heb dat zelf ook mogen meemaken. Dat ik las de Bijbel als kind met mijn ouders aan tafel. Deden wij het na de maaltijd. We deden het zondags. We deden het op school. En toch, op een of andere manier, drong het niet door. Wat nou het kruis van Jezus Christus betekende. En toen kwam daar het moment, toen ik 18 jaar was, dat het verstand werd geopend. Het was niet mijn verdienste of iets dergelijks. Het was Jezus die dat deed. Hij begon mijn verstand te openen, zodat de kwartjes vielen. Zodat ik begreep. Hij hing ook voor mij aan het kruis. En ik begreep wie ik zelf werd. Ik ging begrijpen dat ik een zondaar was zonder hem. Dat ik zonder hem leefde. Dus dingen waren eerst vaag voor mij. En ik zat toch iedere zondag in de kerk. Maar ik begreep het gewoon niet. En toen het verstand geopend werd, toen begreep ik het. En dat is hier ook bij de discipelen. Hij heeft hun verstand geopend. En dat is de bemoediging. Als je ook daarmee worstelt. Dat je zegt, ik lees soms die Bijbel en het zijn voor mij letters. Ik weet het niet, het komt niet tot me binnen. En het kan ook als je al best wel lang met de Bijbel bezig bent. En dan mag je hierom vragen. Jezus, u bent de sleutel om mijn verstand te openen. En u bent degene die dat kan doen. Het tweede wat Jezus heeft gedaan, wat ik even wilde benadrukken, was die grote opdracht. Daar hebben we pas nog een preek over gehoord. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar Jezus, die gaf zijn discipelen een taak mee, een opdracht mee. Hij zei, ik ga naar de hemel als het hoofd en het lichaam blijft achter. Wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij zijn de oren, de ogen, de voeten van Jezus Christus. Dus als jij naar iemand toe gaat van de week, op bezoek gaat, dan ben jij eigenlijk de voeten van Jezus. Hij zegt, ik ben het hoofd en ik blijf voor jullie bidden. Maar jullie zijn mijn voeten, jullie zijn mijn lichaam op aarde. En jullie krijgen een taak mee. En dat lezen wij in Matteüs 28. En jullie kennen die inmiddels, denk ik wel, dat Jezus zegt van, ga de wereld in, maak mijn volk tot leerlingen van mij. En ga ze dopen, laat ze inderdaad gedoopt worden in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En leer hen te doen wat ik jullie heb opgedragen. Dus vorige week hadden we een doopdienst. De mensen die zijn gedoopt, zijn overgegaan naar een ander koninkrijk. Maar ze moeten ook gaan doen wat Jezus zegt, zoals die wijze bouwer. En dat is de taak die wij als christenen hebben gekregen, om een beweging op gang te brengen. Een beweging, Jezus heeft nooit een kerk opgericht, dat hij een kerk ging bouwen in Jeruzalem. Nee, hij zei, ik ga een beweging van volgelingen van Jezus oprichten. En die beweging die gaat via mensen, via anderen. Het is pas nog ook hier in de dienst gezegd, dat de mensen die tot geloof komen, is bijna altijd door een ander iemand die over Jezus vertelde. 75%. Dus dat was Jezus' opdracht aan zijn leerlingen. Hij zei, jullie met z'n 12 gaan de wereld in. En die 12 die gaan weer 12 mensen bereiken, bij wijze van spreken. En die ook. En zo gaat dat als een beweging over de wereld. Via u en mij. Dus ook via u. Jezus zegt, dat is jullie opdracht. Ik ga naar de hemel, ik kom terug. Met mijn Heilige Geest. Maar jullie hebben de opdracht om die beweging op gang te brengen. En dan zegt Jezus er nog iets belangrijks bij, in vers 47. Hij zegt, ook nog, wat moet je dan tegen de mensen zeggen? Waar moet je het dan over hebben? Als u die mensen gaat vertellen over hem. Hij zegt, er zijn eigenlijk twee onderwerpen, zegt Jezus. Bekering en vergeving van zonde. Dus dat moet de inhoud zijn van de evangelieverkondiging, zegt Jezus erbij. Bekering en vergeving van zonde. Nou, en die woorden die kunnen soms al zo vaak geklonken hebben, dat je het niet eens meer doorhebt wat het nou eigenlijk precies is. En ik heb even de Griekse, ik wil niet heel moeilijk gaan lopen doen, maar wel even om uit te leggen dat wij hebben in Nederland maar één woord voor bekering. Gewoon het woord bekering. Mag het volgende plaatje als die het doet. En nog eentje verder. Ja, epistrofa en metanoia. Nou, dat eerste woord, bekering, dus in de oorspronkelijke taal waarin het geschreven is in het Grieks, daar worden die twee woorden gebruikt. Het eerste is als je zo loopt, zeg maar gewoon als een peloton soldaten, daar werd het woord gebruikt. En dan zei de officier of degene die dan de opdracht gaf van, keer je om, epistrefo. Dus draai je om, 180 graden. 180 graden ommekeer. Dus dan riep hij dat woord en dan draaiden ze zich 180 graden om en dan liepen ze die kant op. Nou, ieder mens, zoals hij op de aarde geboren wordt, leeft eigenlijk met zijn rug naar God toe. Ja, dus het is niet zo dat je als een leerling van Jezus geboren wordt. Nee, er moet een mirakel gebeuren, een wonder gebeuren, waardoor je naar God gaat keren. En het wonder is dat Jezus dat ook in ons hart kan bewerken, dat die ommekeer daar is. Dus dat de Heilige Geest dat ook weer doet. Maar dat is wel ontzettend belangrijk, dus dat je omdraait naar God toe, met je gezicht naar God toe. Dat je gaat leven met God. En dan komt de metanoia. Metanoia betekent anders gaan denken. Ik vond het zo mooi in de getuigenis vorige week van iemand die gedoopt werd. Die zei, ik ben anders naar mezelf gaan kijken. Ik ben anders naar de wereld om me heen gaan kijken. Ik ben anders naar God gaan kijken. Dat is metanoia. En dat is een voortdurend proces. Dat is telkens aan de gang. Dat is eigenlijk iedere... Dat gaat door, dat proces. Dus omkeren naar God en dan anders gaan leren denken. Anders naar jezelf gaan kijken. Met de ogen, met de bril van God. Dat zegt Jezus, dat moet het in ieder geval, dat is heel belangrijk. Als jullie de wereld ingaan, als jullie gaan verkondigen, dat je de mensen gaat vertellen, er is bekering nodig, er is een mirakel nodig, er is een wonder nodig. En dan ga je anders denken. Dan ga je vanuit God denken. En, dat is ook een wonder, dat je het mag hebben over de vergeving van zonde. In alle godsdiensten van de wereld moet jij je zonde eigenlijk wegpoetsen met goede daden. En jij moet vooral... dus de slechte dingen wegpoetsen, wegkrijgen door daartegenover goede daden te zetten. Maar de Heer Jezus laat via zijn discipelen, zegt hij, jullie mogen gaan vertellen dat er vergeving van zonde is. En niet zoals in het Oude Testament dat de zonden bedekt werden. Dus als ik hier al mijn zonden op een hoop leg bij wijze van spreken en ik gooi er een kleed overheen, dan zie je ze niet meer. Maar dan zijn ze bedekt. En dat was in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament staat, zie je het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dus die zonden worden helemaal weggenomen. Die zijn er niet meer in jou. Die hangen niet meer boven jou, die zijn niet meer in jouw hart. Die worden weggehaald. Op het moment dat wij ze belijden, op het moment dat wij ze bij God brengen, dan haalt Hij ze weg. Hij verwijdert onze zonden van ons verleden, ons heden en onze toekomst. Dat mag je gaan vertellen tegen de mensen, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Vergeving van zonden. En misschien zit er hier wel op dit moment iemand verstrikt in een bepaalde zonde. Dat je zegt, ik merk zo die wet van de zwaartekracht, dat ik erin vastzit. Ik kom er niet van los. Ik zit er echt in vast. Nou, hier is weer een sleutel. Hij zegt, ik wil jouw zonde vergeven. Ik wil ze uit jouw leven halen, zodat je er niet meer in verstrikt zit. Dat je er los van komt. En dat je niet voortdurend weer in die zonde struikelt. Hij maakt het verschil. En dan komt hij, als hij dit allemaal verteld heeft, bij die belofte. Want ik heb verteld over, hij heeft een verstand geopend. Hij heeft gezegd, jullie hebben een opdracht. Maar het mooiste vind ik de derde. Want misschien merk je bij jezelf ook wel van, het lukt mij niet om een leerling van Jezus te zijn. Ik hoop ergens dat je daarachter komt. Want dat is een heel gezond iets. Als je erachter komt, het lukt mij zelf niet. Ik probeer het goede wil ik doen, maar het lukt me niet altijd. Als je erachter komt, dat is juist denk ik heel goed dat je erachter komt. Dat je dus hulp nodig hebt van boven. En daar is ook voor gezorgd. Daar heeft Jezus in vers 49 over. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf wachten totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Jezus belooft hier, er komt een krachtbron van binnen in jou. Er komt hulp van boven in jou. Een andere wet die jou omhoog duwt. Dat is de Heilige Geest. En ik vond het zo opmerkelijk om te lezen in dit hoofdstuk. Jezus had hun ogen geopend. Had hun verstand geopend. He, ze zagen Jezus met hun eigen ogen. Ze hadden Jezus heel dichtbij. Ze hadden een brandend hart, wordt er in het hoofdstuk gezegd. En toch zegt Jezus, jullie moeten nog wachten. Ze hebben een brandend hart. Hun verstand is geopend. Ze hebben Jezus zelf met hun eigen ogen gezien. Zou je toch zeggen, dat, ga die wereld in, ga dat vertellen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben nog iets nodig. Want ik weet al, als jullie gaan vertellen, als jullie gaan getuigen, en je hebt niet die krachtbron van binnen, dan zullen jullie bij wijze van spreken na een paar gesprekken, of na een paar weken, een paar maanden, zullen jullie weer die waakvlam weer gedoofd zijn. Want dan maak je teleurstellingen mee, je hebt tegenslag mee, en je krijgt tegenstand van mensen, en dan geef je het op, dan heb je zoiets van, ja, het werkt niet. Dus daarom zegt Jezus, wacht, ik ga jullie iets geven waardoor je het vol kunt houden. Waardoor je het niet opgeeft na een tijdje. En dat is die krachtbron van binnen. De kracht uit de hoogte, zegt Jezus. Dat is de Heilige Geest. Anders ben je maar heel even enthousiast en dan stopt het weer. Nou, wat is dat dan? Met kracht uit de hoogte bekleed te worden. Het staat hier, met kracht uit de hoogte, wat is dat nou precies? Er wordt een woord ook weer gebruikt, dynamiet. Nou, dat is nogal wat. Dynamiet in jou. Kracht in jou. Nou, de Heer Jezus, dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Toen hij gedoopt werd, toen Jezus 30 jaar oud was, werd hij gedoopt. En toen ging hij eigenlijk zijn bediening op aarde beginnen. En voordat hij begon, kreeg hij ook die kracht. Dus als Jezus het al niet zonder die kracht kon, dan kunnen wij het helemaal niet. Hij had het ook nodig om met kracht bekleed te worden. Maar wat wel heel belangrijk is om te beseffen, is dat het geen lichamelijke kracht is. Je kunt bij wijze van spreken heel erg weinig lichamelijke kracht hebben en toch innerlijke, geestelijke kracht van binnen voelen, ervaren. Kracht van binnen. Kracht, wat is die kracht? Het is een kracht om een leerling van Jezus te zijn. Een kracht om anders te zijn in deze wereld. Een kracht om anders te reageren als een niet-christen. Kracht om nee te zeggen tegen dingen. Tegen zondige patronen misschien. En dat is nogmaals een geestelijke kracht. Het is geen knop die je indrukt. Nou, ik ga nu even die blaas, maar ik ga bidden. En die kracht die komt als het ware zo direct over je. Helaas is dat niet zo. Of misschien is het maar goed. Want hij geeft dat in een relatie. Hij geeft dat niet mechanisch. Hè? Dus knop indrukken en je krijgt het. Het ontstaat door vriendschap met hem, door afhankelijkheid. Dat je voortdurend zegt, Heere, ik kan het niet zonder u. Door hem aan te roepen, door hem te betrekken bij je leven. Dus door de activiteiten, de dingen die je doet, dat je zegt, Heilige Geest, ik heb u nodig. Die kracht van u, die geestelijke kracht. Nou, wat gebeurde er nu? Want daar wordt het nog beloofd aan de discipelen, maar met Pinksteren gaan we vieren dat ze het gekregen hebben. Wat veranderde dan aan hun leven? Wat gebeurde er nou met de discipelen nadat ze die kracht hadden gekregen? Gingen ze toen zwevend over de aarde en alle problemen, die waren weg, die gingen als sneeuw voor de zon weg. Kregen ze een stralenkrans om zich heen? Nee. Het waren nog steeds mannen met twee benen op de grond. Geen supermens of superkrachten in zich of zo. Nee, ze werden vervuld met Jezus zelf. En ze konden niet zwijgen, staat er op een gegeven moment in Handelingen 4, ze konden niet zwijgen om over hem te praten. Ze werden vervuld van God. Ze kregen in zich dat karakter van Jezus. Het waren andere mensen geworden. Het was echt een verschil tussen voor Pinksteren en na Pinksteren. En ze waren vol van God. En voor Pinksteren zou je kunnen zeggen, was het iedere keer vallen en opstaan. Maar na Pinksteren kregen ze een volheid. Een vreugde, een vrijmoedigheid. Er staat dat ze heel vrijmoedig waren. Ze schaamden zich niet meer dat ze christen waren. Dat ze bij Jezus hoorden, ze gingen erop uit. Ze hadden ook nog echt momenten dat ze het niet meer zagen zitten. Dan pakten ze die blaasballig weer. Ik zal het zo voorlezen uit Handelingen 4. Dus het waren dus geen supermensen in zichzelf, maar ze verwachten het van God. En ze werden daarmee bekleed met de Heilige Geest. En als je het hebt over bekleed zijn, ja, dan dacht ik, kleding is eigenlijk om jou te beschermen. Kleding is om te laten zien wie je bent. Aan je kleding kun je een beetje zien van, oh, dat is zo of zo'n persoon. Daar is die vol mee, of daar is die druk mee. Dat is zo als die is. Je identiteit laat je daar eigenlijk mee zien. Nou, zij werden dus bekleed met de identiteit van God. Ze werden bekleed met een soort beschermlaag tegen de wereld om zich heen. Ze kregen dus kracht van binnen, een beschermlaag van binnen. Ze werden daarmee bekleed. En er was er op een moment dat Paulus bijvoorbeeld, die werd geslagen door allerlei mensen. De hele rug was kapot. En Silas, die zaten op een gegeven moment in de gevangenis. Ze waren helemaal, ja, in elkaar geslagen. Maar ze waren vervuld met God. In zich hadden ze die krachtbron. Dus aan de buitenkant was alles kapot, bij wijze van spreken. Maar in zich hadden ze die krachtbron. En ze beginnen God te loven en te prijzen in de gevangenis. Petrus en Johannes, of allerlei discipelen, werden gezegd, jullie moeten stoppen over Jezus te praten. Maar ze zeiden, nee, we kunnen niet stoppen. Het komt er vanzelf weer uit. Ze waren ermee vervuld. Dus er was echt wel een verschil. Maar nu zit u hier, 2000 jaar later. En dan zeg je misschien, nou, mooi dat allemaal mogelijk was bij die discipelen. Maar ik persoonlijk, ik ervaar heel veel zwakheid. Ik ervaar juist helemaal niet dat ik er vol van ben. Of ik ervaar niet dat ik met kracht bekleed ben. Is dat dan iets waar ik nog op moet wachten? Of waar ik om moet bidden? Dat nog moet gebeuren? En want ja, je kunt inderdaad daar best wel mee zitten. Dat je zegt, ja, mooi dat dat allemaal beloofd wordt. Maar ik ervaar het niet. Nou, ik heb daar ook over nagedacht. En het was van de week dat ik een keer naar de lucht stond te kijken. Naar de sterren. Dat was die week daarvoor. En het was een mooie heldere lucht. En ik zag de duizenden miljarden sterren. De grootheid van God. En dan denk je van, God is zo groot. God heeft zoveel aan krachten in huis. Waarom geeft hij ons niet, hè, dat we ook lichamelijke kracht bijvoorbeeld krijgen. Maar ook geestelijke kracht. Waarom geeft hij daar niet meer van? En ik vroeg dat aan God. Gewoon ook om te vragen van, hoe zit dat? Waarom ervaren we het soms niet? Of heel vaak niet? En ik weet niet of dat het van God was. Maar ik kreeg een gedachte in mij dat God, dat hij zei, met jullie, mijn kinderen, die vragen te weinig aan mij. Die kloppen te weinig aan bij mij. En ze kunnen het nog te veel zelf. Ze proberen het nog te veel zelf. En daarom ervaren ze er ook zo weinig van. Nogmaals, ik weet niet of dat het mijn eigen gedachten waren. Maar in ieder geval, dat kreeg ik wel heel sterk. Van, wij kloppen te weinig aan. We pakken te weinig die blaasballen. Om te zeggen, Heilige Geest van God, vul mij. Want ik kan het niet zelf. Kijk, als je het nog zelf kan, dan kan de Heilige Geest bij wijze van spreken niet helpen. Als wij zwak zijn, als wij het niet meer kunnen, als wij leeg zijn van onszelf, dan kan hij ons vullen. Ga er voor uzelf ook mee in gebed. Vraag maar aan God, hoe komt het, Heere God, dat ik zo weinig van ervaar, terwijl het toch zo geweldig wordt beloofd. Kracht uit de hoogte. He, want er staat in, dat is ook een tekst, Clift, ik wil het laten zien, dat Jezus het ook zegt, jullie moeten aankloppen, jullie moeten vragen, dan zal ik het jullie geven. Nog één verder. Als jullie dus, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven aan je kinderen weten te geven, en wij geven graag cadeautjes aan onze kinderen, maar hoeveel te meer zal onze hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die daar hem om vragen. Dus hoe komt het dat we het soms zo weinig ervaren? Vragen wij het ook echt? Zijn wij inderdaad in die 10 dagen van gebed, zijn we daar ook aanwezig? Dat we zeggen, Heilige Geest, ik heb u nodig, want ik kan het zelf niet. En ik weet dat je het ook thuis kunt bidden. Maar zag je die ene grote blaasballig net? Als wij met elkaar dat gaan bidden, wat God dan kan geven. Want hij wil het wel. Het ligt niet aan hem. Hij wil het graag geven. Hoeveel te meer. En dat is zo mooi dat Jezus dat ook hier zegt. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader. Weten jullie wel wie erachter staat? Weten jullie wel wie dat is die achter die belofte staat? Het is de Vader. Mijn Vader, zegt Jezus. Die heb ik jullie toch geopenbaard. Ik heb toch laten zien wat voor goede Vader dat is. Die als een vader op de uitkijk staat. Met zijn armen wijd opengestrekt. De afzender is mijn Vader. Zie, ik zend mijn belofte van mijn Vader. En hier staat het ook weer. Mijn hemelse Vader. We moeten veel meer aankloppen. En dat is ook wat Jezus hun eigenlijk zegt. Hè. Blijf wachten. En dat is voor ons echt iets moeilijks. Om te wachten. Want we willen graag, hè, wat ik zei, een muntje erin en direct het antwoord. Maar Jezus zegt, ga maar naar de stad Jeruzalem en blijf maar wachten tot het komt. En zij wisten niet dat het 10 dagen zou duren. En ze begonnen te bidden. Nou, ze gingen daar zitten in die bovenzaal. Maar Jezus zat er, mijn vader zat er toch achter. Hij heeft het toch beloofd. En toen heeft hij ook nog bij gezegd, ik zend. Jezus zendt hem. De vader zat erachter, maar Jezus zegt, ik zend jullie de Heilige Geest. Dus de drie enige God staat erachter. Die wil niets liever dan dat geven. Ik zend de belofte van mijn vader. En ze gingen daar zitten in die bovenzaal, op een stoel bij wijze van spreken. En ze gingen niet met hun arm over elkaar zitten. Nee, ze gingen verwachtend, biddend, uitziend. Maar mijn vader, onze hemelse vader, die staat erachter. Jezus wil het geven. Hij zal hem zenden. Hij zal hem sturen. Hij heeft het toch beloofd? En zo gingen ze daar biddend uitzien en verwachten. En toen, na 10 dagen inderdaad, toen kwam het vuur uit de hemel. Dat begon te branden. En het werd een vuur wat wereldwijd verspreid is. Geweldig. Maar, ik zei al, ook bij de discipelen kon dat vuur weer doven. Als je een Bijbel hebt, Handelingen 4. Toen werden ze dus verboden om nog over Jezus te praten. Want het ging zo als een lopend vuurtje door de stad. Iedereen was er vol van. Duizenden mensen kwamen tot geloof. En toen werden Petrus en Johannes bij het Sanhedrin geroepen. En ze zeiden, jullie moeten stoppen. Dit gaat te ver. Jullie hebben veel te veel oproering veroorzaken jullie. En dan, dan komen ze weer bij elkaar. Want worden ze vrijgelaten. Ze worden losgelaten. En ze gingen dan inderdaad naar hun andere discipelen toe. Zo van, ja, we zijn toch wel behoorlijk tegengewerkt. We hebben tegenstand. En dan staat er in vers 31, en toen zij dit gehoord hadden, even kijken, is dat 31? Nee, 24. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. En zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ze gingen zich weer op God richten. Dus ze hadden tegenstand ervaren, ze hadden het moeilijk. En wat gaan ze doen? Ze pakken die blaasballig weer. Ze verhieven eenparig hun stem tot God. En dan het laatste vers, of een stukje verderop, vers 31, en toen ze gebeden hadden, toen ze die blaasballig weer hadden gepakt, toen ze gebeden hadden, werden de plaats waar ze bijeen waren bewogen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dus blijkbaar was dat vlammetje, dat vuur van de Heilige Geest, weer wat minder geworden. Door die moeilijke omstandigheden. Dus wat gaan ze dan doen? Ze verhieven eenparig hun stem tot God, eendrachtig, samen bij elkaar. En ze worden weer opnieuw gevuld met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk de boodschap ook. Stel dat je op dit moment, of ja, al langere tijd, je geestelijk down voelt. Je voelt je naar beneden gedrukt. Je voelt gewoon niet meer de kracht van de Heilige Geest. Hebben we nu gehoord. Gebruik misschien die 10 dagen van gebed daarvoor. Het is ook bedoeld om voor 5 mensen te bidden die ongelovig zijn. Maar ook om eenparig met elkaar te bidden. Dat hij de belofte waar zal maken. En dat doet hij. Want wat hij belooft, dat doet hij. Namelijk het sturen van kracht uit de hoogte. Dus als jij daar om vraagt, in alle eenvoud, dan zal hij die absoluut geven. Zo we bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u erachter staat. Dat u niets liever wil dan ons vervullen met de Heilige Geest. En dat uw Zoon alles heeft volbracht om dat waar te maken. Om dat klaar te maken. Om die belofte te kunnen sturen. Om de kracht van de Heilige Geest te kunnen geven. Dank u wel dat u ons hier weer op wilde richten. Dat u ons hoofd weer omhoog hebt geheven om te laten zien. Het komt van boven en niet van spierkracht van beneden. Heer, ik wil u bidden dat we een hele mooie tijd mogen krijgen. Ook in de 10 dagen van gebed. Dat we met elkaar onze stem verheffen tot u. En dat u de plaats waar we samenkomen beweegt. En dat we allen vervuld worden met de Heilige Geest. Dat bid ik om in Jezus' naam. Amen. Een prachtig lied wat ook aansluit bij dit Bijbelgedeelte is Als de hemel openbreekt. Lied 134 uit Op toonhoogte van Selah.